Maar als je dus wat meer macht naar, zou verschuiven naar jonge vrouwen, dan wordt er misschien anders mee omgegaan dan, ja. dan in masculine handen.
Dat kan ik me
niet,
absoluut voorstellen. Ja, ja,
zal
er
ik
weggaan
nu?
Nou, nee.
Hoi, leuk dat je luistert. We hebben ons eens kritisch gebogen over de vraag hoe we jou, beste luisteraar, aan deze aflevering gekluisterd kunnen houden. Dat je echt werkelijk geen enkele seconde wilt missen. En toen dachten we, pensioenen. Ja, laten we het daar nou eens over hebben. Aldert, pensioenen. Hoe heb jij dat geregeld?
Nou, voor mij is nog heel veel weg, joh. Dus dat denk ik nog absoluut niet aan. Dat is nog echt aan de horizon. Dat doet me trouwens denken, onze gast van vandaag. Ik denk dat ze net in de wieg lag. Toen hadden wij bij ABN AMRO een Braziliaanse bank. En er was iemand met wie je contact had. En die had een onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat mensen, althans in Brazilië dan, grotere angst hadden voor financieel advies dan voor de tandarts. Dus ze gingen liever een kies laten trekken bij de tandarts dan financieel advies horen. Dus dat herken ik wel een beetje. Dat mensen toch het zoveel mogelijk voor zich uitstellen. Maar onze gast van vandaag doet dat dus zeker niet. Die was er vroeg bij. Want ze zit helemaal in de pensioenwereld. En met name om dat daar heel veel geld zit en dat daar heel veel kansen liggen om te verduurzamen. Dus het wordt absoluut geen saai verhaal. Ik denk dat het een heel snel dynamisch verhaal wordt. En ik moet alle zeilen bijzetten waarschijnlijk om je te blijven volgen. Over wie hebben we het nou? Wie is vandaag de gast? Dat is Nikki Trip. Welkom, Nikki.
Hallo.
Ja, en we zitten hier in het prachtige Rotterdam op jullie kantoor van EF Advisors. Nikki. Aftrap met de ijsbrekers. Wat heeft prioriteit voor jou? Jongeren of een vrouwenquotum in de boardroom?
Jongerenquotum.
Verduurzaming. Moet die van binnenuit komen of moet die van buitenaf opgelegd worden?
Als het niet van binnenuit komt, dan maar van buitenaf.
Wat denk jij dat de grootste gamechanger gaat zijn? Technologie of gedrag?
Ik hoop en ik denk gedrag.
Ben jij een idealistische realist of een realistische idealist?
Heel idealistisch en af en toe een beetje realistisch als het nodig is.
Dus een realistische idealist. Daar doen we dan.
Ja.
Ja. En wat moet er dan veranderen? Of wat moet er in het klimaatakkoord voor Nederland?
Ja, heel veel dingen denk ik dat we daar nog aan zouden kunnen toevoegen. Waar ik meteen aan denk is het verschuiven van belastingen van arbeid naar grondstoffen. Dat heel veel impact zou maken en daarmee ook weer gedragverandering teweeg zou brengen. En een generatietoets lijkt me heel erg mooi. Dat je daarmee de belangen iets verschuift, iets meer mandaat geeft aan toekomstige generaties. Waardoor beslissingen hopelijk ook iets anders worden gemaakt. Het zit nu wel in het coalitieakkoord. Ze doen er nog niet heel veel mee, die overheid. Maar goed, hopelijk komt dat eraan. Maar in het klimaatakkoord zit het niet. En ik denk dat dat mooi zou zijn geweest als dat meer mandaat zou geven.
En hoe werkt dat dan, zo'n generatietoets?
Nou, ik kan het op verschillende manieren inrichten, maar het gaat erom dat je bij alle beslissingen, alle grote dingen die je doet, dat je nadenkt over beleid wat je maakt, dat je nadenkt over hoe heeft dit impact op toekomstige generaties en dat je dat belang eigenlijk eerlijk gaat meewegen met belangen van nu. Zodat je eigenlijk automatisch al naar de lange termijn wordt getrokken, dat je over de lange termijn gaat nadenken. Dus het kan eigenlijk een gedachteoefening zijn, dus dat je bij elk stuk beleid of beslissing die je maakt, dat je ook een verantwoording zou moeten afleggen van hoe denk je dat dit toekomstige generaties beïnvloedt? En dan heb je kans dat mensen daarna denken, oh, dat is eigenlijk niet heel eerlijk hoe dat nu gaat.
Dat is een beetje een lege stoel in die directievergaderingen.
Ja,
en
dus
daar
dat
zit
is,
dan de volgende generatie op.
Precies, dat is een idee. Dat is echt wat meer de gedachteoefening. Ik zou er niet op tegen zijn als hij wat explicieter wordt gemaakt. Dus dat er iemand op zit die dus echt namens die toekomstige generaties, echt alleen namens dat belang meepraat bijvoorbeeld. Want een stoel die terugpraat, dat doet toch meer denk ik dan een lege stoel. Dus je leidt toch iets makkelijker over.
Ja.
En bij verschillende initiatief zou je ook kunnen denken aan een soort van doorrekening. Dus meer een berekening van die generatie toe. Dus dat je meer bijvoorbeeld echt gaat proberen lange termijn consequenties te berekenen. En dat die kosten naast te leggen op de korte termijn.
Is dat iets wat een planbureau tegenwoordig al doet?
Volgens mij zijn ze daar wel mee bezig. Maar je moet dat natuurlijk die opdracht en de mandaat ook een beetje krijgen vanuit bijvoorbeeld overheid of wetgeving. Dat er aankomt of dat men dat belangrijk vindt.
Ja.
Maar volgens mij zijn ze daar wel mee bezig. En het is ingewikkeld. Maar ik denk als we nu allemaal vast beginnen met de gedachteoefening en daarna doorgaan op straks bijvoorbeeld echt berekeningen als die er zijn, dan zou dat heel mooi zijn.
Ja,
okay. Mooi. Hoe kom je in godsnaam bij een pensioenen terecht? Ik bedoel, dat is het minst sexy, meest saaie onderwerp wat er is. Mensen schuiven zo ver mogelijk voor zich af.
Ja, nou echt puur per ongeluk. Als je me dit een paar jaar geleden had verteld dat ik hier nu zou zitten om over pensioen te praten, zou ik niet weten waarom ik dat zou doen. Maar ik ben er per ongeluk ingerold.
Hoe dan?
Nou, tijdens corona schreef ik mijn bachelorscriptie. En dat zou eigenlijk gaan over psychologie en klimaat. Want dat was de main vakken die ik studeerde. En mijn begeleider viel uit door corona. Toen was ik op zoek naar een nieuwe begeleider. En ik vond een hele fijne, aardige professor Dr. Harry Hummels, die tegen mij zei, nou, je mag bij mij wel komen afstuderen, maar ik doe een heel groot project over pensioenen, dus het moet wel over pensioen gaan. Weet je daar wat van? Nou, ik had geen idee. Ik dacht tweede pijler iets, maar daar stopte het wel. Zeg maar VWO 6, dat is de kennis die ik had over pensioen. Maar ik wilde zo graag afstuderen. Ik dacht, weet je, prima, dan gaan we het nu over pensioenen doen. En ik wilde het wel graag ook over jongeren doen, over generatie I, eigenlijk net de generatie boven mij, maar hun rol in iets. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het over jongeren en pensioen doen. Daar bleek bijna nog geen onderzoek naar. Dus dat was prima. Daar was genoeg ruimte om daar iets over te doen. En zo ben ik erin gerold. En ook omdat Harry toen ook bezig was met een groter onderzoek en zei, wil je anders met mij mee publiceren en dat onderzoek gaan schrijven? En dat ging over de maatschappelijke rol van pensioenfondsen. Dus dat pensioen meer dan je maandelijkse poen is. En dat een pensioenfonds best wel meer kan betekenen voor een deelnemer dan alleen die financiële uitkering. Daar mocht ik toen op meeschrijven. En toen kreeg ik ook een heel bijzonder netwerk in de sector. En toen heb ik eens om me heen gekeken. Nou, ik zag heel weinig jonge vrouwen, bijvoorbeeld ook op hoge posities heel weinig. Dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar dan wat opvullen of wat verandering brengen. En ik zag ook de veranderkracht van pensioenen, hoeveel vermogen er in die sector zit, dat je daar iets mee kan. Maar ook hoe mooi het eigenlijk is dat het dus echt, dat die tweede pijler echt een, dat is de derde pijler is meer wat je zelf spaart, eerste pijler is AOW, tweede pijler is dan wat je opbouwt via je werkgever. Dat is dat pensioen waar ik het over heb. Dat dus echt organisaties zijn die pensioenfondsen, dat zijn stichtingen, niet met een winstoogmerk, die echt, echt een grote maatschappelijke rol vervullen. En dat vond ik zo'n mooie tussenweg. Dacht, daar kan je volgens mij heel veel impact maken. Het is nu een gesloten bubbel. Ik ga hem gewoon proberen open te breken en daar wat doen.
Ja, mooi. En dat het die link met duurzaamheid, die was ook evident.
Ja,
voor jou
wel.
Dat was vanuit opleiding, maar resoneerde dat ook bij jouw professor?
Ja, heel erg. Hij is ook hoogleraar Sustainable Finance en ethiek. En hij is daar heel veel mee bezig, juist met brede welvaart. En dat is ook echt iets wat mij heel erg aanspreekt en wat mij altijd heeft aangesproken. Ook toen ik leerde over duurzaamheid en het niet heel goed gaat met de wereld. Toen kwam die brede welvaart heel erg bij mij naar boven. En dat kan je zo goed koppelen aan pensioenfondsen dat een financieel dat bedrag wat je aan mensen geeft als ze oud zijn, dat is zo smal eigenlijk. En je kan zoveel meer waarde bieden aan mensen door waar je in investeert en wat je geeft aan die mensen. En dan zou je dus ook op die manier, niet alleen als mensen gepensioneerd zijn en dan die uitkering krijgen of dat bedrag dan krijgen. Maar juist ook daarvoor kan je dus al waarde creëren voor mensen, omdat je in bepaalde bijvoorbeeld mooie of goede dingen investeert. Maar dus dat is eigenlijk extra waarde die je creëert.
Ja, of juist niet investeert in bepaalde dingen, zoals de fossiele industrie.
Ja.
Hoe vind je dat pensioenfonds het nu doen met alle beslissingen van de laatste maanden?
Specifiek op fossiel?
Bijvoorbeeld.
Ik vind het heel goed dat er een heel groot gesprek gaande is. Iedereen is ermee bezig. Of je er wel of niet in zit. Iedereen voelt zich in ieder geval geroepen om daar iets over te verantwoorden. Ik denk dat dat heel goed is. Want ik denk dat de tijd van of niet realiseren of niet willen realiseren, dat overal waar je in investeert, dat maakt een impact. Of je het nou als je erop rapporteert, maar ook als je er niet op rapporteert, maakt het nog steeds een impact. Dus ook alle dingen die niet goed doen, doen ze in principe slecht. En je maakt dus, ja, je maakt heel veel impact. En ook al is het secundair aandelen, et cetera, maar toch. Ook in de reële economie zijpelt dat echt wel door en maak je impact. Dus ik denk dat het heel goed is dat iedereen zich van bewust is dat je er iets mee moet. Je moet daar iets mee. Dus je moet erop gaan sturen, je moet er iets mee. Of je moet ownen dat je zegt, het maakt me allemaal niet uit. Ik ga gewoon lekker voor rendement op de korte termijn en dan kijk wel even. Dat kan ook. Maar dan je moet in ieder geval positie innemen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we die stap nu maken, dat niemand meer in het midden kan uithangen en niet echt wat positie
geen innemen. Standpunt innemen. Nee. Dat je gewoon een beetje kan
gewoon onder de monitor gewoon rustig verder kan. Kijk, bijvoorbeeld kleinere pensioenfondsen worden absoluut minder aangesproken dan grotere pensioenfondsen. Is misschien ook wel zo eerlijk, want die grote pensioenfondsen hebben ook veel meer menskracht om dingen te veranderen of dingen uit te zoeken. Maar ik denk dat dat gesprek gaande is en dat iedereen gewoon positie moet innemen en überhaupt moet nadenken over, ja, welke impact maak ik eigenlijk? En ben ik daar eigenlijk wel blij mee? Of wil ik daar iets anders mee? Ik denk dat dat een heel goed gesprek is om te hebben. En ook over fossiel, omdat dat natuurlijk een hele duidelijke soort investering is die wel echt, of daar zit heel veel CO2 in verbonden. En gewoon dat is zoiets. Ja. Echt fossiel past gewoon niet bij de economie van de toekomst, of bij de samenleving van de toekomst. Dus die bedrijven moeten veranderen of niet meer bestaan.
Oké, maar waar sta je dan in de discussie? Want je kan twee dingen doen. Je kan je investeringen helemaal eruit halen, of je kan erin blijven en via engagement dan proberen om die bedrijven op een andere gedachten te brengen? Waar sta jij in die
discussie?
Dat is
een goede vraag. Nou, allereerst zou ik dus zeggen dat je in ieder geval, je moet één van de twee doen. Want er zijn ook nog pensioenfonds bijvoorbeeld die niks doen. Ik denk dus als je dan gaat voor engagement, dan moet je ook echt op alles zetten. Dan ga je smart doelen maken, duidelijke tijdlijnen. Je hebt een team die erop zit. Het kost echt heel veel energie en tijd om dat te doen. Maar als je er voor engagement gaat, dan moet je er ook echt voor gaan.
Maar je vindt dat dat onvoldoende gebeurt nu nog?
Nou, ik denk dat sommige engagements of niet transparant genoeg zijn. Dus ik weet helemaal niet wat ze aan het doen zijn. Dat zou ik graag willen weten. Want dan kan ik beter beoordelen of het... Dat ik daar de autoriteit op ben.
Algemeen,
maar dan kunnen mensen daar dat beter beoordelen. Want nu is het nog veel ook niet duidelijk. Daar wordt weinig over gerapporteerd. Maar ik denk, als je engagement doet, dan moet je er echt voor gaan. En als je divestment doet, dus eruit stapt, dan moet je er ook echt voor gaan. Dan moet je heel veel bombarie maken als je eruit gaat. Want dat kan impact hebben. Dus laatst uit onderzoek gebleken dat divestment op die manier ook impact kan hebben. Omdat je bijvoorbeeld zelfs een beetje de beurskoers zou kunnen raken als je met heel veel bombarie ergens uitstapt. Kijk, hoe bijzonder zou het zijn als de hele Nederlandse pensioensector in één keer eruit was gestapt. Nou, dat had op elke voorpagina gestaan. Maar nu gaan ze allemaal los van elkaar eruit. Denk ik, ja, dat vind ik een gemiste kans.
En dan ga ik een beetje cynisch. Mag ik een beetje cynisch doen even? Ja? Ik strak vorige week vrijdag was Duvas 20 jaar volgens mij. Nou, maakt niet uit. Ja? Sprak ik een belegger en die zei, ja, goh, ik lekker dan. Ik ook een beetje duurzaam aan het beleggen geweest. Kijk ik achterom, had ik maar in die fossiele industrie geïnvesteerd, want had ik daar maar in belegd, dan had ik veel meer rendement gemaakt. Dus een beetje zuur was zij.
Ja, nou, ik begrijp dat, maar dat is natuurlijk heel erg in de waan van de dag. Hè? En dat is het mooie ook, dat vind ik het fijne aan pensioenfondsen. Er zit heel veel kapitaal, maar het zijn ook echt lange termijn beleggers. Of dat is in ieder geval het idee. Dat zouden ze moeten zijn. Ik weet niet of ze daar altijd evenveel of dat naar voren komt. Maar in principe is dat de opdracht. Je bent een lange termijn belegger en je moet met een lange termijn bezig zijn. Dus dat 1 of 2 jaar fossiele investeringen veel zouden opbrengen, dat maakt dan helemaal niet uit. Ik denk dat het over een veel langere termijn gaat. En dan moet je nadenken van, wil ik daarin zitten en brengt het op wat ik wil dat het opbrengt? Of kan ik ook mijn portefeuille zonder die investering inrichten en hetzelfde rendement halen en daardoor misschien...
Maar je ziet toch wel een beweging. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Die komt vanuit Amerika een beetje. Ja. Mensen zeggen, dat hele ESG-gedoe, allemaal woke. Ik wil gewoon een poen zien. Ik wil gewoon rendement zien. En je merkt nu ook dat die druk ook een beetje nu naar Europa aan het overwaaien is. Zal niet zo'n vaart lopen zo snel gaan als in Amerika, maar toch.
Ja, maar je merkt bijvoorbeeld dat grote asset managers die bijvoorbeeld, waar het moederbedrijf in Amerika zit, dat die echt wel in de tweestrijd zitten met de Europese markt en de Amerikaanse markt. Nee, precies. Maar dat daar dus dan een verschil tussen zit of dat moeilijk is binnen een bedrijf. Kijk, ik denk dat daar dus een hele nauwe opvatting is van waarde. Want ik denk bijvoorbeeld in de Nederlandse wet, als je het over pensioen hebt, staat dat je moet denken aan de verschillende stakeholders en een goed pensioen wil realiseren. Dat je doel is. Er staat niet dat je rendement moet maken. Er staat een goed pensioen. Dat is wat anders. Want ik denk, en ik kan me voorstellen dat veel mensen daar wel mee eens zijn, dat je niks hebt aan een mooi bedrag als de wereld in de fik staat.
Ja.
Of als heel Nederland onderstand.
Dat begrijp ik inderdaad.
Dus ik denk dat dat een hele verschillende opvatting is. En in Amerika hebben ze het idee dat ESG dus heel politiek is en dat een woke iets is.
Ja.
Terwijl ik vind woke niet slecht, maar goed. Maar oké, dat is een andere discussie.
Maar je ziet in Nederland toch ook een beetje. Dus wat doe je daar dan tegen? Ik ben met je eens dat het kort termijn...
Ik denk dus juist dat pensioenfondsen daar dus echt wel dat een mandaat mogen voelen dat ze lange termijn belegger zijn en dat op die manier ook goed kunnen uitleggen. Dat zie je ook dat fondsen doen, maar het is natuurlijk een moeilijk gesprek om met je deelnemer te hebben die wel toevallig die beurskoers heeft gevolgd en denkt, daar hebben we toch heel veel verlies op gemaakt. Maar er zijn ook wel echt wel berekeningen, bijvoorbeeld ook toen ABP uit fossiel stapte, zijn er toen berekeningen gemaakt dat als ze 10 jaar geleden uit fossiel waren gestapt, dat ze meer rendement hadden gemaakt over 10 jaar. Dus dat is... Ik denk dat het over veel meer gaat dan dat rendement. En dat je daar zo verschillende berekeningen op kan loslaten. Maar dat je moet vasthouden dat je een lange termijn belegger bent en wat je daarmee wil bereiken. En niet door een deelnemer of iemand die alleen maar op de hele korte termijn zit van, oh, we hebben net een beetje verlies gemaakt. Hoe kan dat nou? Dat je daar niet door moet laten vastleggen. Maar ik denk wel dat dat absoluut een signaal is voor een pensioenfonds bijvoorbeeld, om met je deelnemer wel goed in gesprek te gaan. Want als een deelnemer dat denkt en denkt dat het dus helemaal misgaat, dan gaat er iets niet goed in jouw communicatie. Dan ben je niet duidelijk genoeg geweest dat het wel goed gaat. Dat niet dat klein beetje rendement wat gemist is het verschil gaat maken.
Ja.
En dat je collectief met z'n allen belegt. Dan denk ik wel dat het een signaal is om beter met je communicatie om te gaan.
Ja. Zie je voorbeelden van organisaties die dat die force van de force from within, dus die verandering van binnenuit, die dat lukt?
Over grote uitstoters bedoel je dan? Of andere plekken? Want kijk, ik denk wel dat in de financiële sector zie ik echt wel ook echt veel jonge mensen die heel bewust daarop hun werkgever uitkiezen en echt in de ESG-teams bijvoorbeeld gaan zitten. Maar dat zolang het bijvoorbeeld het hoger management dat leuk vindt, maar niet het allerbelangrijkste, of denkt dat is een mooie marketingkans, maar we gaan er niet intrinsiek, word ik daar niet warm van, of is het voor mij tussen 9 en 5 belangrijk, maar daarbuiten niet, dan blijft dat een uitdaging. Dus ik zie echt wel dat er van binnenuit, dat er echt wel dingen aan het veranderen zijn, maar die grote verandering die misschien in de snelheid die we ook nodig hebben, hè, niet alleen die we willen, maar die we gewoon absoluut nodig hebben, worden wel, denk ik, tegengewerkt doordat op sommige plekken wat gevestigde belangen of gevestigde macht dat tegenwerkt.
En dat zit dan in de boardroom met name, ja. Of de lobby of de stakeholders eromheen?
Ik denk dat gevestigde belangen een hele sterke lobby hebben en misschien nieuwe duurzame belangen. Dat zijn allemaal vrijwilligers, zijn meer jonge mensen, dus die werken daarnaast. Dat is veel lastiger. Minder geld zit er in die sector om bijvoorbeeld te kunnen lobbyen. Dus dat is heel moeilijk tegen te werken, die hele zware lobby van gevestigde belangen. En mensen in een boardroom, hè, ook al willen ze misschien wel veranderen, zitten al wel heel lang in een oud systeem. Dus ik denk als je dan niet voldoende laat uitdagen en bijvoorbeeld ook echt mensen met mandaten of met een zetel in jouw bestuur je echt laat uitdagen, maar bijvoorbeeld een spreekgroepje uit van jonge mensen over duurzaamheid of zo, is niet hetzelfde als iemand in je boardroom die je echt gelijkwaardig is. Dus ik denk als je dat niet hebt, dat het dan jongeren die op allerlei andere manieren, of überhaupt mensen die veel bezig zijn met duurzaamheid, niet alleen jongeren, gelukkig, dat je daar veel harder aan moet trekken om dat te kunnen veranderen. Dus ik zie echt wel mensen die dat willen. En daar word ik heel blij van. En dat help ik ook. En daar ben ik helemaal bij. Maar ja, je wordt wel actief tegengewerkt nu nog door het huidige systeem.
Ja.
Dus dat is wel uitdagend en soms vervelend om te zien. Dat je wel ziet dat mensen echt heel graag willen.
Ja, want wat zou dan je advies zijn? Hè? Dus, peers van jou, mensen die jong gedreven zijn, een groen hart, en die willen graag ten goede inzetten. Zou je die dan adviseren om meer bij een soort B-corp te gaan werken? Of van, nee, ja, misschien toch bij dat bedrijf en probeer nou van binnenuit. Ik twijfel daar soms gewoon over. Van hoe kan je überhaupt een bedrijf wat al 10 jaar...
Ja, afweging heb jij ook gemaakt, denk ik. Waar je nu werkt.
Om laten kantelen. Heb je daar dan een stem?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje hetzelfde is als engagement versus divestment. Ja. Zeg maar, ga je ergens werken, ga je engagen zeg maar met je werkgever, of ga je divesten en gewoon bij super duurzaam werken? En dat is, kijk, iedereen die bij een super duurzaam iets werkt, super goed. Want daar moeten ook nog heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. Daar is ook nog meer geld nodig. Dus ook investeren in duurzaamheid. Er is nog een sustainable finance gap van weet ik niet hoeveel miljard. Dus daar kan nog heel veel geld in. Dus dat is absoluut een goed idee. En ik begrijp ook dat je energie, daar moet je ook op letten. Dat je als je actief de elke dag op je werk wordt tegengewerkt. Ja. En daardoor bijvoorbeeld burnt-out raakt, dat is ook niet wat we nodig hebben. Dus ik denk, choose your battles. Kijk waar je energie van krijgt. Ik heb een soort van rare tik dat ik energie krijg van plekken waar ik misschien niet zou horen. Of waar ik niet mensen op mij lijken die daar zijn.
Krijg je energie van tegengas?
Ja. Dus bijvoorbeeld, ik vind de pensioensector interessant. Van laat mij maar juist in het bestuur meedraaien of meekijken. Ook waar mensen een stuk ouder zijn of andere ideeën hebben. Dat vind ik juist. Ik wil niet buitenspel gezet worden of dat ik niet serieus genomen word. Maar als ze er wel voor openstaan om te praten, maar denk ik wel spannend. En het zijn wel echt hele andere mensen en andere ideeën. Dan vind ik dat echt een uitdaging. Ik krijg er wel energie van. Ik weet niet of ik dat elke dag zou willen doen. Dus ik vind het fijn dat ik afwisseling heb in mijn werk. Maar ik vind dat een hele moeilijke keuze. Ik denk dat iedereen die voor zichzelf moet maken. Ja. Maar ik denk wel dat als je bij een gevestigde iets gaat werken, of een grote uitstoter of zoiets, dat je dan wel moet kijken naar waar is echt je impact niche, zeg maar. Waar is iets specifieks wat jij kan bijdragen, waardoor je bijvoorbeeld sneller impact kan maken of hoger op kan komen of iets nieuws kan toevoegen.
Waar zit die hier dan bij EF Advisors? Behalve dat je de havermelk geïntroduceerd hebt.
Nou, ik denk meer dat mijn impact niche is de pensioensector. Dat ik dat meer zie als mijn impact niche, dat daar weinig jonge mensen zijn die ook misschien op boardniveau iets zouden willen doen. Dus ik heb ook een opleiding gedaan tot pensioenfondsbestuurder en ik hoop ook snel pensioenfondsbestuurder te worden. Dus ik denk dat dat echt een impact niche is. En AF Advisors, wij adviseren de vermogensbeheerindustrie en ik ben dan specialist duurzaamheid, dus ik mag dan advies geven over duurzaam vermogensbeheer in het investment consultieteam. En ik vind dit voor mij een hele fijne tussenversie. Hè? Ik zou niet bij een Big Four willen werken of ergens waar het zo hiërarchisch is en zo misschien wel echt toch ook wel weer gevestigde belangen zitten. Omdat je ook andere klanten hebt. Hè? Maar ik denk hier, we surfen echt de hele industrie. We doen heel veel. Maar ik hoef niet iets te doen waar ik me niet oké bij voel. En ik mag mijn collega's heel actief uitdagen. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja. Ik weet niet of mijn collega's het wel zouden zeggen, maar ik vind het heel leuk dat ik mijn collega's ook echt mag uitdagen. En omdat het dus, we zijn met 35 mensen, ik kan ook echt iedereen uitdagen. En dan komen we samen wel echt tot iets wat werkt. Ik ben misschien dan heel idealistisch. Sommigen zijn misschien wat meer realistisch. En dan denk ik dat we samen tot iets in het midden komen. Wat heel goed werkt. En waar we echt de sector wel mee kunnen prikken. Dus we mogen echt een kritische sparringspartner zijn. Dus dat is voor mij een hele fijne plek. Ik kan wel met die grote organisaties werken. Met grote pensioenfondsen, met grote asset managers. Maar ik hoef niet in hun systeem te zitten. Ik kan vanaf buitenaf prikken, maar wel op een plek waar ik wel mandaat heb, zeg maar.
Denk je dat jullie hier ook meer impact kunnen maken dan bijvoorbeeld, jij noemde net, hè, ik wil niet, of de Big Four had ik ook kunnen doen. Maar denk je dat je hier meer teweeg kan brengen dan wanneer je misschien voor een groot adviesbureau werkt?
Nou, voor nu zit ik in ieder geval heel erg op mijn plek en kan ik hier heel veel impact maken. En ik weet dus niet of ik de energie zou hebben om elke dag op zo'n grote plek zou zitten waar je dan de hele tijd wordt tegengewerkt of de hele tijd moet vechten voor je ideeën. En ik weet niet of ik dat zou trekken. Dus ik vind het wel fijn dat het hier meer in balans is. Dus dit is de perfecte plek waar ik energie krijg. Waar ik af en toe bijvoorbeeld echt een uitstapje heb naar de pensioensector. Eén dag per week ben ik weer niet bij een pensioenfondsbestuur bijvoorbeeld. Dat kost dan energie, maar dat is dan weer net een andere setting. En dan kan ik hier weer iets anders doen. En ik vind die balans heel fijn en heel belangrijk.
Maar je doet ook onwijs veel. Want we hebben jouw LinkedIn doorgescrollt. En echt overal waar je Nikki Tripp googelt, daar komen allerlei initiatieven naar boven. Ja. Want naast je werk voor AFE Advisors en je opleiding tot pensioenfondsbestuurder. Zijn er nog tal van andere? Welke zou je willen bespreken? Welke is meest actueel op dit moment?
Nou ja, verschillende dingen. Ik denk dat er bij mij een rode draad in zit, dat het of over jongerenparticipatie gaat, of over duurzaamheid, of over de financiële sector, of over allemaal. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld Stichting Stem op een Jongeren. Dat gaat over jongeren naar de stembus krijgen, laten participeren beter in de democratie, maar ook het mandaat voelen of het idee voelen van ik kan eigenlijk ook verkozen worden. Dat mag gewoon. Is misschien eigenlijk wel een heel goed idee, want die representatie is er helemaal niet. Dus jongeren ook echt aanmoedigen om op jongeren te stemmen en misschien ook zelf verkiesbaar zich te gaan stellen. Dus dat vind ik heel belangrijk.
Richt je niet op ouderen dan? Ouderen zou je toch ook een oproep op jongeren
stemmen? Ik zou het fantastisch vinden. Er zijn ook wel initiatieven om vraag je opa en oma of ze voor jou willen stemmen, omdat je bijvoorbeeld zelf nog niet mag stemmen. Ja, dus dat vind ik fantastisch initiatief. Of ook binnen de duurzaamheidsbeweging heb je ook, groene bossen, grijze bollen. Dus dat zijn opa en oma's voor het klimaat. Nou, vind ik fantastisch. Ik fantastisch.
Maar jij richt je met name op de jongeren?
Nou, het is ook meer omdat jongeren gaan ook niet stemmen. Of veel minder dan dan oudere mensen in de maatschappij. En dat is echt heel erg zonde. Want met de vergrijzing zijn we al met veel minder. En als dan ook bijna niemand gaat stemmen, dat is niet handig. Dat probeer ik met Stichting Stemmen op een Jongen. Doe ik natuurlijk niet alleen, maar dat is echt een stichting. En doe ik met een bestuur en een kernteam. Dus dat is heel erg fijn.
Heb je ook veel affiniteit met politiek?
Ja.
Je was senator, hoorde ik ergens.
Ja. Klopt.
Dat nog steeds?
Ja, okay, juist nu.
Grappig.
Juist,
waarom senator er denk ik?
Dat is zo'n typische ruimte waar dus geen jongeren zitten. En ik denk, dan voel ik me daar dus tot aangetrokken.
Maar is dat de reden dan, omdat er geen jongeren zitten dan?
Nou, ik denk dat je daar oprecht impact kan maken. Ik denk dat het een hele bijzondere plek is in onze democratie of in ons democratisch systeem.
Dat is wel de discussie natuurlijk.
Ik ben ook best kritisch op de rol van de Eerste Kamer. Maar ik denk, zolang je er is, heb je daar wel een bepaalde macht. Waarvan ik vind dat die misschien iets eerlijker verdeeld zou mogen worden over verschillende mensen in onze samenleving die daar nu dus echt niet zitten. Dus ik denk dat het bij uitstek een plek is waar echt heel veel senioriteit is. En dat niet misschien de kwaliteit ook verbetert. Dus ik denk ik voel echt wel die uitdaging. Ik denk van ik denk dat ik daar echt mensen zou kunnen uitdagen of het systeem zou kunnen uitdagen. Maar het lijkt me ook een hele mooie functie en een hele eervolle functie. En dat het een deeltijdfunctie is, wat betekent dat ik ook mijn andere stichtingen bijvoorbeeld ernaast kan houden en ander werk. Dat is voor mij echt waar ik energie van krijg om dingen te kunnen combineren. Ja. Dus daarom lijkt me dat zo'n mooie functie. Dus,
ik hoor je best wel vaak macht zeggen. Niet zozeer nu, maar ook een andere podcast die je geluisterd hebt.
Ik vind dat gewoon een interessant concept. En het is misschien ook omdat ik me wel eens machteloos heb gevoeld. Dat ik daar wel gewoon interesse in heb van hoe kunnen we dat eerlijker verspreiden en eerlijker verdelen over mensen. En het gaat er ook niet zozeer over dat ik macht wil hebben. Maar ik heb meer zoiets van, als niemand dat doet, of weet je, bijvoorbeeld pensioenen, weet je, guys, die cover ik dan. Dan kunnen jullie weer de rest van de wereld bijvoorbeeld verduurzamen binnen de duurzaamheidsbeweging. Maar ik heb juist het idee van, als ik dan ergens bijvoorbeeld macht zou hebben, dan ga ik de deur openzetten om allemaal andere mensen proberen naar binnen te laten.
Ja.
Dat lijkt me juist zo mooi van macht hebben, dat je juist een stoel kan aanschuiven aan die tafel. Of de taart groter kan maken. En dat lijkt me gewoon, dat lijkt me er zo mooi aan. Dus niet per se voor mezelf, maar meer dat ik dan ook weer andere mensen naar binnen kan krijgen.
Ja.
En,
ja. Ik ben benieuwd.
Ja. Nou ja, macht of invloed, hè? Ik bedoel, macht heeft misschien een beetje macht een soort negatieve connotatie.
Ja. Maar goed, macht corrompeert wel. Is het wel, oké. Ik zeg niet dat jij dat doet, hoor. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen op het moment dat je inderdaad wat meer invloed of macht, hoe je het ook van noemen krijgt. Dat je,
maar in handen van wie? Dat is ook de vraag, hè? Misschien, misschien wordt het wel heel bold, maar als je dus wat meer macht naar zou verschuiven naar jonge vrouwen, dan wordt er misschien anders mee omgegaan dan, dan in masculine handen.
Dat kan ik
niet,
me absoluut voorstellen.
Zal
er zijn
ik weggaan
weinig...
nu?
Nee, maar ik denk dat dat hele interessante vragen zijn en dat we onszelf er wel op moeten uitdagen van bij wie willen we dat neerleggen. En dat invloed is natuurlijk het belangrijkste, maar je ziet wel dat er nog steeds ook heel veel invloed zit bij gevestigde macht. Dus ja, vandaar dat ik daar wel denk van, wat kunnen we daaraan veranderen? Ja.
Of wie ligt je op de A12 bijvoorbeeld?
Nee.
Waarom zeg je zo nee? Alsof dat een hele rare vraag is. Je bent idealist.
Ik vind het... Nou, dat is waar. Het is geen rare vraag. En ik ben het ook heel erg eens met die acties. Ik ga daar ook wel eens naartoe als support demo. Ik heb niet het idee dat mezelf laten oppakken. Misschien vind ik dat ook gewoon spannend. Misschien is dat het. Maar ik heb absoluut respect voor mensen die daar wel... helemaal tot oppakken aan, zeg maar, daar blijven omdat ze zo radeloos zijn. Dus dat ik waardeer dat, ik respecteer dat, ik support ze. En ik denk dat het vooral belangrijk is om te zeggen, wat mij betreft, dat alle vormen van activisme, denk ik, nodig zijn om te komen tot verandering. Dus dat is van, misschien heel extreem, gelukkig wel geweldloos, uiteraard geweldloos, maar wel echt best wel heel duidelijk je punt maken door op bijvoorbeeld de A12 gaan liggen, tot aan bijvoorbeeld veel genuanceerder hoogleraren die bepaald onderzoek doen of weet ik veel wat, of die daar toch wel mee op pad gaan en dan proberen daarmee iets te veranderen. Dus ik denk dat er een heel scala is aan activisme, corporate activist, juist dat je wel bij iets heel duurzaams gaat werken, vanuit daar gaat proberen. Ik denk dat alle vormen van activisme nodig zijn en daarom steun ik het zo. Het is niet 100% misschien mijn soort activisme of waar ik me prettig bij voel. Maar ik wil het wel heel graag begrijpen, omdat ik heel graag die brug wil slaan van bijvoorbeeld NGO's en stichtingen die dit soort dingen doen, naar de corporate wereld, waar ik ook met één been in sta. Dus ook vanuit hier in mijn werk en hier wie ik mag spreken. Ik wil graag die brug kunnen slaan. Dat we ook niet meer bang hoeven te zijn dat er misschien mensen voor je deur staan die iets willen, maar dat je ze kan welkom heten en weet hoe je dat gesprek moet aangaan.
Ja. Als dat die verandering van binnenuit dan niet komt, dat je misschien op een constructief activistische manier toch dat duwtje kan geven.
Ja, absoluut. Dus ik probeer mijn eigen rol. Ja, ik ben 26. Ik ben nog aan het uitvinden hoe ik dat precies moet vormgeven. En de wereld verandert ook. En wat we normaal vinden bijvoorbeeld. Maar ik hoop als ik constructief rebels zou kunnen zijn en als mensen dat over mij zouden zeggen, dan zou ik tevreden
compliment.
Zijn. Dat is wat ik hoop te bereiken. Ik wil absoluut constructief zijn, maar wel rebels in de zin dat ik zo ver mogelijk wil gaan op duurzaamheid en progressiviteit als het kan.
Ja. Nou, die hadden we wel door volgens mij.
Absoluut. Volgens mij kan ze nu al de politiek in. Heb je trouwens misschien een raar vraag, maar heb je al verbonden aan een partij of?
Nee, ook omdat ik vanuit Stichting Stem op Jongeren, waar ik de voorzitter van ben ik politiek neutraal. Dus dat hou ik nog even aan. Maar ik ben me wel aan het oriënteren.
En kijk je dan ook naar macht, invloed?
Nou, dat vind ik dus ook weer heel interessant. Hè? Dat je de keuze maakt om bijvoorbeeld bij een regerende partij of niet regerende partij. Dat is ook weer een beetje dat engagement divestment. Ja. Ik vind dat dus zo ingewikkeld. Maar ik denk dat ik daar, net zoals ook wat ik in mijn werk heb gedaan, ook echt heb naar gekeken met waar voel ik me prettig. En waar ben ik oké? En waar kan ik uitdagen? Maar is er ook wel een soort van veiligheid. Want je wil niet in constante staat van onveiligheid zijn. Dus ik denk dat dat ook de cultuur ergens ook echt wel zwaar zal meewegen. Of bijvoorbeeld de partijdiscipline, hoe zwaar dat is. Ik denk dat soort dingen, hoeveel ruimte er voor gesprek is, dat vind ik misschien nog wel belangrijker dan waar die partij dan precies op het spectrum bijvoorbeeld zit.
Ja. Oké.
Mooi. Hey, een ander initiatief wat je volgens mij mede hebt opgezet is het Netwerk 2100.
Ja.
Vond ik ook een heel mooie platform waar je eigenlijk jong en oud verbindt. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat is jullie rol en hoe interacteer jij met het speelveld daaromheen vanuit dat netwerk?
Ja, Netwerk 2100 is inderdaad een intergenerationeel netwerk. Waar we dus de generaties proberen te verbinden. En dan vooral non-executive bestuurders. En jongeren die ambitie hebben, of daar al bijna zijn, of die we nog een zetje kunnen geven om daar te komen. Om dus eigenlijk ook een beetje vanuit het idee dat ik heb geen 40 jaar de tijd om te wachten tot ik vanzelf misschien op zo'n positie kom. Je komt natuurlijk niet vanzelf, maar om te wachten tot ik senior genoeg ben om dan op zo'n positie te zitten. Want dan zijn er al zoveel belangrijke beslissingen voor de wereld gemaakt. Daar wil ik gewoon niet op wachten. Dus we hebben zoiets van, we willen eigenlijk met een groep ambitieuze, idealistische jongeren die echt denkt aan 2100 en het perspectief daarna en brede welvaart vooral wil inbedden in bijvoorbeeld een RVC, dat non-executive besturen. Dat willen we daar krijgen, maar we zijn ook op zoek gegaan naar mensen die nu in een RVC zitten, nu commissarissen, die dat eigenlijk ook al proberen te doen, maar daar misschien ook een eenzame strijd voeren soms. Of daar proberen ook al bijvoorbeeld True Price Accounting naar binnen te fietsen bij verschillende bedrijven. Die hebben we ook aan ons verbonden om zo samen ook van hen te kunnen leren, maar ook een beetje reverse mentoring van hoe kunnen we samen zoveel mogelijk mensen op de juiste plekken krijgen om ook weer wel die invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld grote organisaties om die te sturen naar brede welvaart in plaats van op heel sec die financiële welvaart. Ja.
Merk je dat oudere generaties daarvoor openstaan?
Een deel. Dat deel proberen we aan ons te binden. Maar een deel ook wat minder. Die vindt dat ziet dat toch als minder belangrijk. Die ziet dat als te ver weg. Die gelooft er nog niet helemaal in. Ik weet het niet. Vindt dat gewoon geen prioriteit. Terwijl dat voor ons echt als levensbelang voelt dat we op dat brede welvaart hetgene is waar we op gaan sturen in plaats van alleen dat financiële kapitaal. Dus we hebben echt wel veel allies, echt ook op bijzondere posities, die dus waarvan ik ook misschien niet eens wist dat ze vanaf hun positie ook al aan het proberen zijn dingen te veranderen. En die kunnen we ook weer input geven, zolang wij zelf nog niet op die positie zitten. Dus dat is een heel mooi netwerk waar we echt intergenerationeel zo heen en weer met elkaar kunnen sparren om op die
dus manier. Dus je probeert vanuit het netwerk ook bij bedrijven een jongere op de stoel te krijgen. Ja. Dat is de ambitie.
Zeker, zeker, zeker. En het liefst ook met een niet jonger iemand daarnaast die ook die ambitie heeft. Zodat we echt dat intergenerationeel met elkaar die verbondenheid voelen en elkaar kunnen steunen om ergens te komen.
Nou ja, precies ook denk ik vanuit dat veiligheidsperspectief. Want als je daar zit en in je uppie en je voelt aan alle kanten dat je tegengewerkt wordt. Ja.
En dan ga je ook die impact niet hebben als je, als je inderdaad een bestuur of een commissaris in een RVC zit met 6 mensen die tegen jou zijn en je bent in je eentje daar per ongeluk toch binnengekomen. Dan is dat zo onveilig en dan ga je daar nog steeds de impact niet kunnen maken die je wil maken. Dus je hebt echt wel, dat systeem moet ook wel een beetje mee veranderen. Je moet aan verschillende kanten denk ik wat prikken en wat veranderen om dat te kunnen doen.
Doen bedrijven dat ook wel? Of hoor je ook dat dat meer als een soort van youthwashing wordt ingezet? Dus we zetten er maar een jongere neer op dat we voor de buitenwereld in ieder geval voldoen aan het beeld van we hebben
diversiteit,
jongere stem.
Ja, zo'n excuus jongeren of zoiets, dat lijkt me absoluut niet de bedoeling. Dus daar zijn we ook echt wel heel waakzaam voor. Dus we proberen ook elkaar echt te steunen. En dus we zijn echt een netwerk, dus we spreken elkaar veel. Van heb je wel het idee dat er naar je wordt geluisterd? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat beter wordt? We proberen opleidingen te volgen. We spreken met die gevestigde bestuurders van hoe voel je je veilig? Of hoe kan je de impact wel maken? Om er wel echt voor te zorgen dat je dat kan gaan doen. En ik denk dat het echt ongelooflijke gemiste kansen als je een jongere ergens wel op een stoel zet en dat dan uiteindelijk niet naar gaat luisteren omdat je denkt we doen het voor het beeld. Ik zou het heel bizar vinden als mensen echt zo bezig zijn.
Ja. Wat moet je doen als jongere? Stel dat je dit wil, hè, maar ook waar moet je aan voldoen om zo'n rol op te kunnen pakken? Stel dat we hele ambitieuze luisteraars hebben, maar ik bedoel,
daar ga ik wel vanuit.
Ja, dat hoop ik, ja. Maar is er een soort van,
pad naar route, dat is lastig.
Er zijn wel opleidingen die je kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld ook om pensioenfondsbestuurder te worden, heb ik nu een opleiding gevolgd. En dat is wel heel prettig. Dus dat geeft je gewoon heel veel en de kennis die je nodig hebt, maar ook wel tools. Maar je ziet wel duidelijk dat die opleiding eigenlijk dat er normaal niet wordt gevolgd door 20ers, zeg maar.
Nee, je was waarschijnlijk de jongste.
Zeker. Maar we deden het met een groepje jongeren. Dus dat was heel fijn. Okay. Vanuit Pensioenlab Academie hebben we met 14 jonge mensen die opleiding gevolgd. Tussen de 25 en 35. Dus dat was echt heel erg fijn om dat met z'n allen te kunnen doen.
En die waren al werkzaam in de financiële sector?
Ja, allemaal werkzaam in de pensioensector ook bijna. Okay. Met dus de ambitie om ook pensioenfondsbestuurder te worden. En niet pas over 40 jaar, maar sneller. Ja. Dus dat was heel erg fijn. Dus er zijn opleidingen ook om bijvoorbeeld commissaris te worden. Er zijn verschillende opleidingen. Maar ik denk dat het ook veel meer gaat over soft skills en over je verhaal verder weten te brengen. Maar ik denk vooral dat je frissigheid en je frisse ideeën en buiten de box durven denken en rebel zijn. Dat je dat ook niet moet verliezen. Ik denk dat daarvoor ook een mentornetwerk heel fijn is. Dat je wel dingen moet leren en misschien af en toe moet leren meepraten. Al zou ik willen dat het niet zo was, maar een beetje leren meepraten in de bestuurstaal bijvoorbeeld. Maar dat je niet jezelf verliest en dat het niet je eigen taal wordt. En dat je dus als jongere daar zit, maar eigenlijk een heel oud denkbeeld hebt of een heel al, toch al vast bent gaan zitten in een systeem. Want dat is niet de bedoeling. Nee. Dus ik denk dat we elkaar daar ook op moeten challengen. Dat we wel, dat je misschien, ja, dat je weet van ik kan me aanpassen, maar het is niet wie ik ben.
Ja.
Hm. Dat lijkt me wel lastig hoor. Lijkt me ja, dat. Want op een gegeven moment, ja, je kunt het nauwelijks voorstellen, word jij ook middelbaar. En om dan nog die drive te houden. Nou ja, die drive zit natuurlijk ook een beetje in.
Ja,
je,
maar
denk
en ik denk
ik,
dat maar... waar ik wat ik echt heel erg hoop, dat ik zelf als ik niet meer jong ben, dat ik dan wel echt ruimte blijf maken voor jongeren. Dus dat ik ook soms, ook al vind ik dat misschien niet altijd even leuk of voelt het niet fijn, toch mijn stoel ga opgeven voor een jonger iemand als ik denk dat zij het even goed kunnen, maar een frisser perspectief hebben. Ik denk dat is echt de grootste uitdaging voor mezelf. Daar wil ik
maar
mezelf
dat is
absoluut aan
dat is leuk.
Houden.
Dat zal jij ook wel kennen,
toch?
En
wat is dan niet een jongere? Dat is ook...
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, in de pensioensector volgens de code pensioenfonds ben je jong tot 40. Persoonlijk ben ik het daar niet helemaal mee eens. Zou ik hem liever 35 zetten, maar akkoord. En nou, bijvoorbeeld voor stemmen op een jongere houden we 30 aan als jong. Ja. Voor 2100 is het meer als mensen die nog niet die volgende stap soort van hebben gemaakt, nog niet senior zijn, zeg maar. Maar gewoon hele ambitieuze jongeren. Dus er zijn verschillende definities, maar ik denk wel dat je door hebt als je zelf bijvoorbeeld macht of invloed begint te krijgen, dat dat het punt is dat je wel echt moet gaan denken, oké, ik moet mezelf scherp houden, dat ik wel ook weer een volgende generatie die niet die stap heeft gemaakt,
juist,
echt die plek ga maken.
Ja. Ja. Dus maar ik vind trouwens, je moet wel oppassen om geen die nummers erop te plakken. Want ik ken ook collega's van 50
daarom,
die een stuk jeugdiger zijn dan van 35.
Ja, maar met netwerk 2100, ik bedoel, ga je 2100 meemaken? Ik vrees het niet.
Ja, dat dus, is, mijn ambitie is inderdaad wel. Dan ben ik 103, dus dat zou wel oud zijn.
Ja, voor 97, hè?
Ja, maar dat is wel mijn ambitie. Ik zou het echt,
ja. Dan moet het wel rap beter gaan met de wereld.
Ja, want anders is er geen wereld meer om op te leven in 2100. Nee, of in ieder geval moeten we op een veel kleiner stukje wereld met z'n allen zitten. En
nou,
dan
we
wordt
nu
het ook
al
niet gezelliger van.
Microplastic zou vooral in zitten.
Precies.
Wat gaat het effect daarvan zijn?
Nee, dus kijk, als ik in goede gezondheid en op een fijne wereld oud kan worden, dan hoop ik echt dat ik 2100 haal. Al is het maar voor het symbolische idee dat gewoon dat het dan toch gelukt is. Nee, maar het is wel die horizon die ik denk ik wel heel belangrijk is om te geven. Omdat mensen daar echt van schikken. Als ik zeg van ik ben er nog in 2100, dan kijken mensen aan, 2100? Dat jaartal denk ik nooit over na. Of dat jaartal staat nooit op onze bestuursagenda.
Nee.
Terwijl ook als pensioenfonds heb je nu al deelnemers die er nog zijn in 2100. Je bent nu al verantwoordelijk voor pensioenen die je moet gaan uitbetalen in 2100.
Ja.
En dat staat niet op de agenda. En daar denken mensen heel vaak niet over na. En dat is, ik snap als je er zelf niet meer bent dat het misschien moeilijker is om over na te denken. Maar dan moet je andere mensen hebben die zich wel daar wat bij kunnen voorstellen. Want dat is wel gewoon al nu in een lifetime zeg maar dichtbij.
Maar mensen vinden het toch sowieso lastig om in de toekomst... Ja. Oh, met pensioenen waar je mee begon, Marloes, weet je. Ja, mensen vinden het heel lastig om daar al een beeld van te vormen.
Kijk, mijn achtergrond is in psychologie. Dus ik begrijp dat ook heel goed, dat mensen dat moeilijk vinden. Of welke systemen we hebben, dat we vanuit overleving altijd überhaupt liever naar de korte termijn kijken. En dat we moeilijk ook relateren aan onze eigen oude ik. Laat staan een ander oud iemand. Of een verre toekomst. Maar ik denk wel dus dat we daar eens ook tools op moeten ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld ook binnen Netwerk 2100. Tools op ontwikkelen, zoals de generatietoets, maar ook andere zaken. Om mensen uit te dagen om wel eens zo ver vooruit te kijken. Of dus iemand op een stoel te zetten die alleen maar aan dat perspectief mag denken. Want dan ga je toch andere beslissingen maken. En ik moet wel zeggen dat die tools kan je op iedereen proberen toe te passen. Maar het is net iets makkelijker om het jezelf voor te stellen. Als je zelf jong bent en denkt dat je dat gaat halen. Versus als je nu 80 bent. Dat is toch anders.
Ja.
Nou, richten jullie denk ik met name op bestuurskamers, hè? Dus beursgenoteerde ondernemingen vooral. Is dit ook een issue of bij kleinere organisaties, meer het midzakelijk segment of speelt
lange
het daar
termijn
minder?
Denken.
Nou ja, en ook de participatie van jongeren.
Ja, ik moet zeggen, daar heb ik niet een heel duidelijk beeld van. Ik weet ook niet of daar heel veel onderzoeken naar zijn van hoeveel jongeren er bijvoorbeeld in RVC zitten of in OR's van MKB. Maar ik weet wel dat als dat overweldigend heel divers zou zijn geweest, dan hadden we het wel gehoord. Dus volgens mij valt dat nog mee. Ja.
Maar zoals bij familiebedrijven kan je voorstellen, daar zit natuurlijk al die generatie...
Dat vind ik een super interessante dynamiek inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, die machtsverhouding is soms best ingewikkeld. Dat je wel echt een soort van legacy krijgt en dat je dat dan wel moet waarmaken met... En als je dan zelf een heel nieuw systeem wil gaan bedenken of op hele andere waarden wil gaan sturen.
Krijg je ook meer tegendruk te maken.
Dan zeg, ga dat maar erbij doorkrijgen bij de oudere generaties. Ja. Dus ik denk dat dat juist ook wel echt uitdagend is hoor. Dus ik dat ook al is het intergenerationeel. Ik denk wel dat die druk van wat er al is heel groot is.
En de druk van de bloedlijn dan
Dat kan ik me wel voorstellen dat uitdagend is hoor.
Ja. En brede welvaart hadden we het net over. Hoe sta je in de discussie groei, groene groei, ontgroeien?
Ja, vind ik een hele interessante. Daar ben ik echt nog meer op aan het lezen. Ik vind degrowth een heel interessant concept en ik vind het heel... Ja, ik wil daar echt meer over lezen en dieper induiken. Want ik denk dat het ook voor de financiële sector heel relevant is. Ik denk in ieder geval dat we gewoon maar moeten doorgroeien en dat dat allemaal kan. Ik denk dat we absoluut bewezen hebben dat dat niet kan. Dus dat hoe we nu zo exponentieel proberen door te groeien, dat gaat gewoon niet. Ik denk wel, als je het anders gaat definiëren, dat het niet alleen maar in euro's uitdrukken of in valuta, maar ook in welzijn en of sociaal kapitaal of op menselijk kapitaal. Als je dat soort indicatoren gaat meerekenen, dan mag van mij mogen we heel veel groeien. Want dan kunnen we ook op die andere kapitalen groeien. Maar alleen op het financiële kapitaal groeien en dus meer grondstof uit de grond halen, meer produceren en dat. Ja, volgens mij hebben we absoluut laten zien dat dat niet kan. Dus daar ben ik wel over uit dat ook nieuwe technologieën... Ik denk niet dat we daar alleen op moeten inzetten. Ik denk dat we het ook moeten doen. Maar ik denk niet dat we daar de heilige graal en dat we lekker moeten doorgroeien totdat iemand hopelijk... hele bijzondere technologie heeft uitgevonden waarmee we alles weer goed kunnen maken. Dus. Zou ik niet persoonlijk fan van zijn om daarop in te zetten. Nee, maar of hoe die growth er dan precies uit moet zien. En dat zou dan misschien dus alleen op dat de traditionele economie zijn. Maar als je dus dat brede welvaart meeneemt, dan denk ik wel weer dat je kan groeien. Maar dan heb je een andere definitie van wat dan groeit. Dus daar speel ik een beetje mee van wat betekent dat dan in die context van growth, degrowth. Ja.
Maar speelt er nog niet, denk ik, binnen asset managers en pensioenfondsen, toch?
Nee.
Als ik het wel eens opwerp, krijg ik hele glazige blikken.
Nee, ik denk niet dat het heel erg speelt. Kijk, ze zijn nu bijvoorbeeld bezig met klimaatrisico's die implementeren en de fysieke risico's en allerlei dat soort risico's. Maar ik denk risicoscenario dat de economie gaat krimpen en dat we dat heel anders gaan inrichten... Ik denk dat we daar nog niet zijn. Nee. Want er is ook nog geen handreiking van DNB daarop. Dus dan...
Is het ook nog een stap te ver?
Nou, ik denk dat dat veld nog verder ontwikkeld moet worden. En dat gedachtegoed. En ik denk toch ook wel dat de overheid dat eerst bepaalde ideeën daarover moet gaan uitdragen. Over hoe die visie is voor de toekomst. Ja. Hè? En de overheid denkt niet super ver vooruit. Of in ieder geval niet zo ver dat ze echt een hele nieuw beeld kunnen schetsen van de economie. Nee. Bijvoorbeeld de jonge klimaatbeweging heeft een toekomstvisie neergelegd over hoe dan in 2040 alles eruit zou kunnen zien, wat op zich dichtbij lijkt. Maar er moet heel veel veranderen voor die tijd. En dat zou echt een visie zijn waarvan je denkt, dat is echt heel anders. En daar is degrowth of growth alweer heel anders. Maar voor de asset management industrie denk ik nog niet dat ze daar nu over nadenken dat binnen nu in 2040 al gaat gebeuren. Dat daar echt een shift in komt. Maar wie weet dat wel zo is.
Ja. Misschien nog even een doorkijkje naar het nieuwe pensioenstelsel wat in de maak is.
Ja. Nou, net wet is geworden.
Net wet is geworden.
Ja. Ben je positief over?
Ja, ik denk dat er is mooiere wetgeving. Maar ik denk dat het goed is dat er een nieuw systeem aankomt. Omdat dit systeem wat we nu hadden, dat is gewoon niet meer houdbaar.
Want?
Nou, ze hebben in het vorige systeem hebben een soort van belofte gedaan aan mensen van dit. Deze hoeveelheid geld ga jij krijgen als je met pensioen gaat. Ja. Ik denk dat dat niet een heel strak plan is als mensen ineens veel ouder worden, maar niet veel later met pensioen gaan. Als de arbeidsmarkt heel erg verandert en alles collectief in één pot zit bij een pensioenfonds, die je niet weet van wie wat is.
Dus eigenlijk niet meer houdbaar.
Dat was echt op verschillende vlakken niet meer houdbaar.
Maar misschien kunnen we eventjes, voordat iedereen ervan uitgaat dat iedereen weet wat het dan inhoudt, kan jij de highlights...
Dus in het oude systeem heb je een pensioenfonds waar de meeste werkende Nederlanders via een werkgever bij zitten aangesloten. En daar is één grote pot met geld die collectief wordt belegd. Daar zitten heel veel voordelen aan dat je collectief belegt. Maar betekent ook dat we eigenlijk niet helemaal weten wat van wie nou is. En dat is niet heel handig. Want vroeger ging je misschien ergens werken en daar ging je dan... Wat ik heb gehoord, ging dat zo dat je ergens ging werken. En dat je dan misschien 45 jaar later, 40 jaar later, 35 jaar later, daar uit dienst ging. Dus je hele leven, je werkende leven zat je pensioen maar bij één pensioenfonds. En dan is het geen probleem dat het allemaal in één grote pot zit. Maar mijn generatie wisselt nog wel eens van baan. Ja, en dan als je dan niet je pensioen kan meenemen en eigenlijk ook helemaal niet weet wat van jou is. Ja, nee. Dat wordt op een gegeven moment bij baan nummer 10 toch echt wel ingewikkeld. En ook als je van sector wisselt.
Moet overhevelen.
Dat is heel ingewikkeld. En die berekeningen nu, die zijn zo moeilijk toe te bedelen. En dus ook die beloften die we hebben gedaan, die we eigenlijk niet kunnen waarmaken. Waardoor we gaan we wel heel lang proberen dat dan wel waar te maken, waarbij de kans wel loopt. Kijk, ik zeg niet dat dat nu zo is, maar je loopt wel de kans dat je dan toch van de jongeren iets wegpakt en aan de ouderen geeft, omdat je die belofte graag wil waarmaken.
Ja.
Kijk, er moet eerlijke belangenafweging in een bestuur zijn, maar je hebt wel kans als die belofte zo lang blijft gelden, dat je dan toch denkt, ja, die jongeren kunnen dan wel inhalen en die hebben nog een lange termijn.
Ja.
Maar dat houdt ook een keer op.
Maar hoe is het dan beter geregeld nu?
De WTP, Wet Toekomstpensioenen, is eindelijk na een zenuwslopende periode aangenomen door de Eerste Kamer. En dus ook daarvoor al door de Tweede Kamer. En in dat nieuwe systeem gaan we een paar dingen anders doen. We doen geen belofte meer, want dat was eigenlijk nooit een goed idee. Maar we zeggen, we verwachten dat je ongeveer dit krijgt. Dat lijkt wel voor mensen alsof het onzekerder wordt. Maar het was eigenlijk al onzeker. Want die belofte, ja, dat was ook geen gegeven. En dat moeten we dan ook maar proberen waar te maken.
Eigenlijk alleen communicatie
dus
dan.
Dus communicatie wordt een hele grote uitdaging. Maar we gaan nu dus gewoon wat eerlijker, transparanter communiceren. Ik zeg niet dat het simpeler is geworden, maar wel eerlijker en transparanter. Dit is wat je ongeveer gaat krijgen. Maar we weten het niet zeker. Want als ik nu begin met pensioen opbouwen over 40, 45 jaar. Nou, ik ben bang 45 jaar. Met pensioen gaan, ja, er kan zoveel gebeuren in die tijd. Dan weet je toch helemaal niet wat je... En misschien worden mensen 150 dan. Dan weet je toch helemaal niet wat je iemand kan geven. Dat is dus dat concept dat je dat ooit bedacht is, vind ik niet heel handig. Dus dat is fijn dat we dat niet meer gaan doen. Ze zeggen ongeveer dit. En we gaan dus pensioenregelingen, we gaan wat je opbouwt in een potje stoppen. Zodat je en zelf kan zien wat je hebt opgebouwd. Want mensen, voor de mensen die dat niet weten, je werkt 1 dag per week minimaal voor je pensioen. Dat is veel, hè? Dus als je 5 dagen per week werkt, elke vrijdag werk jij gewoon voor je pensioen. Dat krijg je helemaal niet te zien, dat geld. Dus dat is echt heel veel. En dan kan je tenminste ook zien waar dat naartoe gaat en in welk potje dat dan zit en wat je ophoudt. En dan kan je dus ook, al is het nog niet super simpel, maar wat makkelijker meenemen bijvoorbeeld. Het blijft nog wel collectief belegd. Of in ieder geval, het wordt nog steeds wel samen belegd. Niet dat je een individuele beleggersrekening krijgt of zo. Dus je hebt de voordelen van met z'n allen beleggen, dat heb je nog wel. Maar je kan in ieder geval wel zien wat van jou is. Dus dat is wel prettig.
Ja. En zat er nou ook niet zo'n soort regeling in dat je dan een groter bedrag bij het moment dat je met pensioen gaat kan opnemen voor een grotere, wat was het, 10%?
Ja, 10% in één keer. Ja, dus dat is ook toegevoegd dat je inderdaad net voordat je met pensioen gaat, dan kan je aangeven van nou, ik zou in één keer 10% lump sum willen opnemen. Gewoon dat bedrag heb ik in één keer. Dan krijg je daarna wel een iets lagere pensioenuitkering, hè, want dat... Ja, het moet ergens uitkomen.
Ja.
Maar dan kan je, nou, dat klassieke idee van als je met een camper wil rondreizen, als je net gepensioneerd bent, dan kan je die camper kopen bijvoorbeeld.
Ja.
Die elektrische camper hoop ik dan.
Camper. Ja.
Dus jij had ook voorgestemd als je nu senator was geweest?
Ja, ik denk het wel. Ja, maar ik snap ook wel de uitdagingen die het had, omdat het echt wel heel ingewikkeld is. Het is een heel technische wet.
De uitvoering
wet.
Komt er nu aan.
Nou, de uitvoering wordt ook, dat wordt heel spannend eigenlijk. Ja. Hè? Want we gaan... Dat is natuurlijk, we zijn nu heel veel aan het herverdelen de hele tijd over alle generaties. Dat hoeven we straks niet meer te doen. Dat is prettig. Dat maakt ook iets zekerder dat de generaties krijgen wat ze toekomt. Maar we gaan nu wel in één keer die 1500 miljard of per pensioenfonds in kleine potjes stoppen.
Ja.
En dan kan je maar één keer doen.
Ja.
Nou, dat is best wel spannend, want dat is wel een hele grote vermogensverschuiving die we nu gaan doen. En daar moet je wel inderdaad je uitvoering voor opgewassen zijn. Dus dat is wel, wel spannend.
En is hier die generatietoets goed toegepast?
Er zijn wel verschillende experts die wel hebben gezegd van de wet is misschien niet helemaal evenwichtig. Bijvoorbeeld specifiek voor jonge vrouwen zou die minder evenwichtig zijn, omdat, dat heeft het College van de Rechten van de Mens gezegd, omdat in een nieuw systeem is je eerste euro die je inlegt de belangrijkste, want die kan het langste renderen. Dat is natuurlijk altijd zo, maar in het vorige systeem deelde je dat iets meer met elkaar en nu is het echt je eigen potje. Dus is je eerste eigen ingelegde euro belangrijker. En jongeren, maar vooral jonge vrouwen, die werken bijvoorbeeld minder of krijgen minder betaald. Er is ook gewoon een loonkloof. En daardoor leg je in het begin van je carrière minder in en dan dat exponentieel,
dat
telt door. En op een gegeven moment heb je echt dus ook een pensioenkloof. Dus die pensioenkloof zou wel heftiger kunnen worden in het nieuwe systeem. Ik denk dat het heel belangrijk is, maar dat moet je eigenlijk misschien meer bij de wortels aanpakken. Ja. Dat de loonkloof wordt opgelost.
Ja. Ja.
En dat we iets gaan doen aan bijvoorbeeld heel veel vrouwen die heel veel onbetaald werk doen. Dat we daar anders tegenaan gaan kijken. Waardoor deeltijdprincessen bestaan niet. Maar mensen die dus ook onbetaald werk doen, dat we daar iets anders voor gaan regelen met pensioen.
Ja. En dan krijg je weer een herdefinitie van het BBP. Ook, ook weer een andere waarde toekennen aan. Om
te en uit het oogpunt van duurzaamheid, is dit ook een verbetering? Dit, kun je, als je graag duurzaam wil beleggen, kun je daar sturing aan geven in je eigen potje?
Nee. Dat, mensen hebben dat idee soms wel. Dan denken ze, met de nieuwe wet mag ik, heb ik eigen potje. Dan mag ik ook zelf bepalen waar ik in ga. Dat is niet het geval. Er zijn volgens mij wel amendementen die er nog aan worden gewerkt om daar iets over te kunnen zeggen. Want het voelt natuurlijk misschien, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat het best krom voelt dat jij dat geld inlegt, maar dat je er niks over te zeggen hebt. Ook niet bij welk pensioenfonds je dat doet. Je hebt er niks over te zeggen. Dus dat is best uitdagend. Maar in de nieuwe wet gaat dat er ook nog niet aan veranderen. Ik weet niet helemaal, ja, in hoeverre dat je dat moet willen. Qua risicoprofiel mag je wel zelf wat aangeven. Ja. Dus dat is wel een verandering die... maar heel veel mensen zullen in de default zitten ergens in het midden. Want dat is meestal zo. Ook omdat niet heel veel mensen naar een pensioenregeling
kijken. Het is toch wel raar. Want bij banken en alles in die portfolio's kun je, die je laat managen door de bank, kun je steeds meer kiezen voor een duurzaamheidsportfolio.
Zeker. Ja, ik denk dat ik er best voor zou zijn dat mensen dat iets meer zelf zouden kunnen bepalen. Ik zou misschien juist ook meer voor zijn dat je zelf kan kiezen naar welk pensioenfonds je gaat. En dat je dan naar een duurzaam pensioenfonds zou kunnen. Daar zou ik misschien meer voorstander van zijn. Maar ik zou niet 100% misschien de hele consequenties kunnen overzien. Dus daar zou ik wel nog verder over moeten nadenken. Dan ben ik ook niet degene die dat beslist.
Maar later wel, toch? Over
dat
hopen we. Worden, dus dan,
ik zou daar wel echt meer in willen kijken van hoe kunnen we dat doen. Maar aan de andere kant vind ik het dan nu gewoon de verantwoordelijkheid van de pensioenfondsen. Omdat juist die mensen niet zelf aan het pensioengeld kunnen zitten, dan moet je dat goede pensioen echt gaan waarmaken. En daar hoort gewoon een leefbare wereld bij, want anders heb je echt niks aan dat pensioen. Dus in de tussentijd moeten pensioenfondsen gewoon hartstikke hard aan de gang om proberen brede welvaart te bewerkstelligen met dat kapitaal wat ze hebben.
Helder verhaal.
Ja, kun je wel zeggen. En snel verhaal. Jullie praten allemaal zo snel tegenwoordig. Die jonge gast. Nee, ik vind het juist prettig. Want normaal speel ik mijn podcast af op anderhalf keer de snelheid. Maar deze niet, denk ik.
Dat zou ik bij deze niet doen, denk ik. Nee.
Heb jij nog dingen die we vergeten zijn of die je graag nog te sprake wil brengen?
Ik denk al heel veel. Misschien nog, mochten er jonge mensen luisteren die in de pensioensector werkzaam zijn. Er is een nieuw netwerk, het heet JIP. Ik mag er de voorzitter van zijn. JIP is jongeren institutioneel pensioen. Als je werkt in de tweede pijler pensioensector of daar aan de rand daarvan of daar meewerkt, dan ben je heel erg welkom om lid te worden van het netwerk. Zodat we misschien wat meer jongeren bij elkaar kunnen brengen in de sector. Misschien ook de sector wat aantrekkelijker kunnen maken.
Ja.
We kunnen het ook hebben over duurzaamheid. Dus dat is een heel fijn netwerk waarmee we hele toffe events ook doen. Dus elke jongere die luistert, die zich interesseert als jipper. En dan is jong tot 35 hebben wij gezet. Dan ben je heel erg welkom om je aan te sluiten. Je kan gewoon lid worden via de website.
Ja, we zullen ook in de show notes opnemen.
Oh, top. www.jip.nl met twee i's.
Oké, je hebt hem al. Oké, jip met twee i's. Oké. Alrighty, mooi. Volgens mij zijn we...
Rond.
Okay.
Ja, dankjewel Nikki.
Dank jullie wel, heel leuk.
En als je meer wil luisteren van Even Samengevat, dan volg je ons op Spotify of op Apple Podcast.
Ja, heb je elke twee weken een nieuwe aflevering.
Oké, tot de volgende.
Oké. Marloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
Ja, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast of door Allert of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen en niet die van BNP Paribas.
En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer, dan kun je terecht in de show notes.